Heb je ooit afgevraagd hoe de kerk eruit ziet in de toekomst? En met de toekomst bedoel ik over 20 jaar. Wanneer de jonge generatie niet meer de jonge generatie is. Ik denk er wel soms over. Misschien omdat deze vraag meer relevant is voor mijn generatie. Maar het lijkt me ook relevant voor de tieners, de kinderen en als een groot gezin voor heel Jefta. Mijn ervaring met God en religie als een tiener was niet altijd een leuke ervaring. Ik voelde me bijna nooit welkom bij God. En ik had geen ambitie om relatie te hebben met God. Mijn omgeving was natuurlijk niet altijd aanmoedigend. Het is dus een voorrecht om vandaag als jongvolwassen hier te staan en voor jullie te spreken. Ik wil jullie daarvoor hartelijk bedanken. En ik snap het. Het is niet makkelijk om naar ons te luisteren. We zijn jong, onervaren, zijn constant bezig met onze mobiele telefoons. Eigenlijk wordt er heel veel over onze generatie gezegd. En aangezien de tieners de jongere vertegenwoordigers van onze generatie zijn, wordt er nog veel meer over hun gezegd. Ze worden vaak gestereotypeerd als een generatie die denkt dat overal recht op heeft. Als narcistisch, ongericht, lauw, niet geïnteresseerd in God. Maar niks is minder waar. Ze willen best een deugdzaam leven leiden. Uit onderzoek blijkt dat ze het belangrijk vinden om goede ouders te zijn, om een succesvol huwelijk te hebben, mensen helpen en ze vinden een leven met God belangrijker dan zelfs een hoog inkomen. Eerlijk gezegd vind ik het onzin hoe in onze maatschappij de generaties worden verdeeld. Als wij naar de volgende slide gaan, dit is hoe wij de generaties zien. Dus wij hebben de vooroorlogse generatie. Geloof speelt een belangrijke rol. Een gezag van kerk en staat is bijna absoluut. Wat dat op het persoonlijke niveau betekent, vraag ik me af. Stille generatie, vrolijke gezinnen, kleurige kleding, een huis vol van apparaten. Ze hebben echt niet veel meer te vertellen. Boomers, ook protestgeneratie genoemd, zijn progressief aan hun denkwijze en ze kwamen op met ontzuiling en ontkerkelijking. Er zou ergens een verloren generatie bestaan, maar ik kan het niet in deze grafiek vinden. Generatie X. Ze hadden veel vrijheid. Staat centraal je eigen dingen doen en vooral jezelf zijn. En onze generatie, de millennials, de digitale generatie, de grenzeloze generatie of generatie Einstein. En natuurlijk daarna generatie Z, een heel innovatieve naam. Dat was hoe wij de generaties zien, maar dit is waarschijnlijk hoe God de generaties ziet. We zijn mensen. Of misschien zijn we voor God zijn kinderen. En ik moet je gelijk geven. Niet iedereen kiest om een kind van God te zijn, maar ben je het ermee eens dat iedereen mag een kind van God zijn? Of hebben wij ooit deze liefde verdiend? En als God iedereen uitnodigt om tot hem te komen, vraag ik me af hoe de kerk de jongere generatie uitnodigt. We kunnen de realiteit niet vermijden dat de kerk steeds minder rol speelt in het leven van de volgende generatie. Nou, ik weet dat Jefta en veel andere kerken de jongere generatie heel goed bereiken. Wij, de tieners, komen met veel plezier naar Jefta, omdat we onszelf mogen zijn, omdat we deel mogen nemen in diverse activiteiten binnen de gemeente en omdat we ons welkom voelen. En we mogen hier echt dankbaar voor zijn, want dat is heel uniek in deze tijd. Waarom vertel ik dit dan aan Jefta? Het is niet te ontkennen dat er veel kerken zijn die steeds oprecht op zoek zijn naar een betere aanpak om de jongere generatie te bereiken. Maar de tegenwerkende factoren, zoals de aantrekkelijke inhoud van social media, televisie, films enzovoort, kunnen ons soms veel makkelijker bereiken. De vraag is dus, kan de kerk een betere oplossing bieden? En om deze vraag te beantwoorden, laten we eens teruggaan in tijd. We leven nu in een tijd en cultuur die veel waarde toekent aan kinderen. Maar dit was niet altijd het geval. Als we teruggaan in tijd naar de eerste eeuw in Israël, zien wij de kinderen die geen waarde hadden in hun samenleving. Geen aandacht, behalve de zeer voorwaardelijke liefde van hun ouders. Geen kinderliedjes, geen toneelstukjes. Want ze werden vaak als een last beschouwd tot hun ouders. Klinkt dat niet geloofwaardig? Helaas hebben vandaag meer dan 150 miljoen kinderen dezelfde status. Voor 3,5 miljoen kinderen klinkt dat een flinke verbetering. Dus als Jezus zegt, verhinder de kinderen niet, laat ze tot mij komen, want het koninkrijk van God is voor wie is zoals zij, dat is geen normale uitspraak. Dit gaat tegen alles wat mensen destijds geloofden. Jezus heeft de kinderen geherintroduceerd aan ons en aan de wereld, door hun in de adelstand te verheffen. Hij gaf hun een status van respect, van waardigheid en een hemelse toekomst. Ze werden genegeerd door de cultuur van de tijd, maar Jezus heeft hun verheven boven degene die hun negeerde. Dit is de authentieke liefde van Jezus. Hij kwam op voor een generatie waarop men neerkeek. Vandaag behoudt de jongere generatie nog steeds dezelfde status die Jezus 2000 jaar geleden voor ons heeft gedefinieerd. De rol van de kerk is om hun constant hieraan te herinneren. Of met andere woorden, de rol van de kerk is Jezus te weerspiegelen. De Jezus waarbij zijn liefde geen grens kent en zijn genade geen uitzondering. De Jezus die in zijn leven naar feestjes ging, met de zondaars, de melaatsen raakte, hield van de kinderen. En de Jezus die voor hun opkwam. Met dit in gedachten wil ik hier even stilstaan bij de toekomst en specifiek bij de toekomst van de tieners. De wereld zal over 20 jaar drastisch anders zijn dan nu. En dankzij technologie wordt dit verschil nog groter dan het verschil tussen nu en 20 jaar geleden. Technologie heeft onze communicatiewijze veranderd in een manier die ooit onvoorstelbaar was voor ons. En zij blijft zich hechten aan onze dagelijkse routine, tot het een onscheidbaar deel van ons leven wordt. Dit zijn trouwens wij in de hemel. En ik heb niks tegen technologie. Ik vind het eigenlijk geweldig. Maar ik wijs op het feit dat zij ons verandert. Althans, de wijze die wij communiceren, maar niet onze binnenkant. Het hart van mens blijft altijd hetzelfde blijven, terwijl zijn uiterlijk in de tijd verandert. Nou, dit is geen nieuw of onbekend issue, zeker niet voor Jezus. Hij wist dat heel goed. En dat concludeer ik niet wegens zijn goddelijkheid, maar ook door wat hij in de evangelie zei en deed. Heb je het ooit gemerkt hoe wij het koninkrijk van God omschrijven? Heb je het ook gemerkt hoe dat soms verschilt met de wijze die Jezus het koninkrijk van God omschrijft? Als je naar zijn verhalen luistert, zie je overal het persoonlijke element. Of heb je het ooit gemerkt hoe hij de mensen beantwoordde? Hij ondervroeg zijn vraagstellers en hij daagde zijn uitdagers uit. Want achter elke vraag staat een persoon. En omdat hij wist wat in het hart van mens zit, heeft hij zijn hart met zijn liefde kunnen bereiken. Jezus dus is niet de koning van het land, maar de koning van ons hart. Lieve mensen, de nieuwe generatie daagt de kerk steeds meer uit. Ze willen Jezus zien, door ons en met ons. Ze willen antwoord op hun vragen. En natuurlijk moet de kerk zich steeds beter opleiden en streven naar meer wijsheid, maar dat is lang niet voldoende. Deze generatie, zoals elke generatie, verlangt naar iets meer dan een wijs antwoord. Want een goed antwoord raakt niet alleen hun brein, maar ook hun hart. Wat is het antwoord dat Jezus ons geeft? Een authentieke liefde door een persoonlijke relatie. Ik nodig jullie dus uit om een open en eerlijke dialoog te starten met de jongere generatie. Niet alleen de jongere generatie binnen de kerk, maar ook de jongeren die in jullie leven aanwezig zijn. En als je dat al doet, mag je weten hoe erg gewaardeerd wordt. Want geloof is een interactieve ervaring in de 21ste eeuw. Dus misschien kunnen wij proberen om eerst te delen voordat we hun een les gaan geven. En laten we samenwerken met hun in de kerk, want God wil zijn koninkrijk ook door hun laten zien. Dank jullie wel.